Goedemorgen allemaal en van harte welkom in deze dienst. Gemeente, gasten, fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Ook een hartelijk welkom aan jullie die op een andere plek deze dienst meevieren, thuis of waar u ook bent. En we hopen dat u ook zich met ons verbonden voelt in deze dienst. Het thema voor deze dienst is eerst zijn en dan doen. We denken na over wie we mogen zijn als christenen, als kerk, door wat God aan ons geeft. En we wensen elkaar een gezegende dienst. We lezen vanmorgen uit Efeziërs, Efeziërs 1, vers 1 tot 19. Efeziërs 1. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen. Omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van God. Van zijn grootheid. In hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. En daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister u de geest schenken, die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, stel je even voor, Chantal, 27 jaar, en het leven lacht haar toe. Ze kon weliswaar niet zo goed leren op school. Het ging niet super allemaal, maar ze is heel creatief en ze weet alles van mode. En ze is een kanaal begonnen op YouTube. En inmiddels heeft ze 300 tot 400.000 views per aflevering. En de advertentieinkomsten stromen binnen. Ze heeft er een heel mooi appartement van kunnen kopen. Maakt de mooiste reizen. Deelt dat op social media. En ze heeft ook daar heel veel volgers en die zijn allemaal vol bewondering. Zij heeft het gemaakt door wat zij allemaal heeft gedaan. Prachtig persoon, deze Chantal. Chantal heeft ook een zus, Christel, 32 jaar. Zij kon wel goed leren op school en vond na studie een baan, maar daarna ging het toch een beetje mis in haar leven. Ze werd ziek, moest haar baan opgeven. Zit thuis, ze kan niet zoveel meer en ze heeft ook niet zoveel te melden. Als ze wat post op social media is niemand in haar geïnteresseerd. Waarom zouden ze ook? Ze voelt zich als persoon. Zit best diep in ons, denk ik dan, als westerse maatschappij. Het denken dat je leven pas geslaagd is door wat je kunt en doet. En andersom, als je niet mee kunt komen, dan doe je er dus niet toe. Zou dat in het geloof ook zo kunnen voelen? De een voelt zich als een vis in het water, in het geloof en in de kerk, doet van alles, krijgt erom ook alom lof toegezwaaid en in de ogen van de ander ben je echt een model christen en zelf voel je dat misschien ook wel zo. Wat heerlijk om christen te zijn en wat kan ik veel betekenen en doen in Gods kerk en in het koninkrijk. Maar een ander, ja, die kan niet zo lekker meekomen. Het geloof spreekt wel aan, maar ze komt er toch ook niet zo goed uit. Je vindt het geloof in God ook gewoon van tijd tot tijd heel ingewikkeld. Je hebt continu zo'n knagend gevoel van tekortschieten. En je trekt de conclusie, ik voldoe niet aan de norm. Ik ben zoveel minder waard dan de ander. En God, nou die kan ook niet veel met mij. Kort gezegd, moet je vooral eerst veel doen voordat je iets mag zijn. In je leven en vooral in het geloof, in de kerk. En over de kerk gesproken geldt daar eigenlijk niet hetzelfde. De kerk moet zich eerst maar eens bewijzen voordat het wat is. De kerk moet bij de tijd zijn. De kerk moet relevant zijn. De kerk moet groeien. De kerk moet missionair zijn. En we zetten alles op alles om die doelen te bereiken. Maar worden die doelen niet zo gehaald, dan denk je, wat is mijn kerk nou eigenlijk waard? Nou, gemeente, broers en zussen, gasten. Gods woord dat we vanmorgen gelezen hebben maakt duidelijk dat je vooral eerst iets mag zijn voordat je ook maar iets hebt gedaan. Neem jullie even mee naar het begin van die brief van Paulus aan de Efeziërs. Het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Ik had overigens net zo goed een andere brief uit het Nieuwe Testament kunnen kiezen, want eigenlijk beginnen ze allemaal met hetzelfde. Ze beginnen allemaal niet bij ons. Niet bij wat jij moet kunnen. En ook niet wat je bij jezelf allemaal op het spoor zou moeten komen om christen te kunnen zijn. Ze beginnen ook niet bij wat de kerk allemaal voor elkaar moet krijgen om kerk te kunnen zijn. Om zich gemeente van Christus te kunnen noemen. Die brieven beginnen bij wat God van ons vindt. Kijk nog maar even mee. Het begint al met die groet die Paulus overbrengt. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Die gelovigen die samen een gemeente vormen, die zijn dus al iets. Nou iets, al heel veel. Apart gezet, geheiligd en één met Christus. En ze ontvangen genade en vrede van God. En daar zit geen voorwaarde aan. Dat doen we ook niet voor niets elke kerkdienst. Hè? Zo beginnen, die groet overbrengen. Want dat veronderstelt ook voor ons iets. Ook wij zijn al iets voordat we ook maar iets gedaan hebben. Nog voordat we deze dienst amper begonnen zijn, hebben we het al gehoord. Er is genade voor jullie en vrede van God en Jezus door de Heilige Geest. De gemeente is altijd en in de eerste plaats geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. En heeft dus direct al waarde in zichzelf. Ongeacht wat we er allemaal mee kunnen doen. Het maakt dat je altijd weer met heel veel liefde naar de kerk mag kijken. De gemeente mag er zijn. En wij mogen er zijn. Als gelovigen. Want Paulus komt met een hele lange opsomming van wat we allemaal wel niet ontvangen hebben in ons leven. Prachtig om dat dan één stuk door te lezen. Alles wat je mag zijn, ontvang je van God. Van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, zijn volbrachte werk aan het kruis. En het wordt je ook nog eens in je hart gelegd door de Heilige Geest. Ik noem het maar even achter elkaar, als je je Bijbel bij je hebt, lees even mee. Het staat allemaal in de versen 3 tot 14. In Christus heeft God ons uitgekozen om heilig en zuiver te zijn voor hem. Heiliging, kerk zijn, christen zijn, het goede doen is dus een verkiezende gave van God en geen voorwaarde. Vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Vers 5. Ook weer zo'n prachtig beeld. Hè? De christen is een kind van God en de gemeente is het huisgezin van God. Denk nog even aan die Chantal en Christel. Die zijn natuurlijk geen kopietjes van vader en moeder. En ze zijn ook niet hetzelfde. Maar dit delen ze. Ze zijn wel deel van het gezin. Ze hebben samen dezelfde vader en moeder. Ook al hebben ze verschillende keuzes in het leven gemaakt. En loopt hun leven ook totaal anders. Maar je deelt wat je hebt ontvangen. Broer, zus, ouder, kind. En zo is de kerk ook een gegeven eenheid als familie. Vers 7, 8. In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Vergeving van zonden, we hebben er 2 weken geleden uitgebreid over gehad. Als de kern van het evangelie, daar draait het allemaal om, steeds weer opnieuw. Maar dat ontvang je. Hoe sterk mogen we benadrukken dat vergeving altijd weer genade is en geen verdienste? Christus ging zijn weg naar het kruis voor jou, in jouw plaats. Wat een geschenk. En die wordt je in overvloed gegeven. Vers 9 en 10 heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Ze besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd Christus te brengen. Zodat de tijd door Jezus voltooid zal worden. Dat is ook zo prachtig, hè? Als je daarover nadenkt. Dat de wereld waarin wij leven met alles wat je om je heen ziet misgaan. En wat ons leven moeilijk maakt, wat deze wereld zo moeilijk maakt. Ja, dat blijft niet zo. Maar God zal het voltooien in Christus. Hij brengt heel deze wereld samen onder Jezus. Wat prachtig, dat je als gelovige mag weten dat er een dag komt dat elke knie zich zal buigen voor Jezus, onze Heer. Vers 11, in Jezus heeft God ons de bestemming toebedeeld om te bestaan tot eer van Gods grootheid. Dat is ook mooi, de betekenis van ons leven. Waar draait het nou om? Wat is het doel van jouw leven? Dat is leven tot eer van God. En die krijg je ook weer toebedeeld. Ook niet een soort stappenplan voor hoe je dat dan moet doen. Dat is een gegeven in Christus. In Jezus heeft God ons die bestemming toebedeeld. In hem bent u ook gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Vers 13 en 14. Als voorschot op onze erfenis. Opdat alle die hij zich heeft verworven verlost zullen worden. Tot eer van Gods grootheid. Ontvangen ook nog eens de Heilige Geest. In onze gemeente, in ons hart, in ons leven. Om het allemaal nog eens zeker te weten en te mogen ontdekken. En nieuw te doordenken elke dag weer. Wat dat allemaal betekent. Gave van God. De Geest in ons leven. En je ontdekt wat Christus heeft gedaan. Is ook voor mij. De Geest zet ons op het pad van het leven tot Gods eer. En heb jij in die opsomming die we net nagelopen zijn, ook maar ergens een soort voorwaarde gehoord? Of iets wat jij daarvoor moet doen? Je hebt alleen maar gehoord wie je mag zijn. Want God verkiest zich een gemeente. En Christus verlost haar. En de Heilige Geest geeft haar zijn gaven. En legt alles in ons hart. Vader, Zoon en Geest zijn aan het werk in die gemeente in Efeze. En ook in onze gemeente. En ook in ons leven. En dat bepaalt helemaal wie wij mogen zijn. Nu zeg je misschien, ja dat gaat toch wel erg gemakkelijk. Moet ik niet toch heel veel doen van de Bijbel? Van de kerk? van mezelf misschien. Er staan toch ik weet niet hoeveel aansporingen in de Bijbel en oproepen over hoe je moet leven als christen. Moet je toch niet wat concreet gaan maken hoe je dat toch allemaal je leven binnenkrijgt. Zeg nou toch maar gewoon wat ik moet doen. Nou, er is natuurlijk ook genoeg te doen. Als je zou doorlezen, die brief van die Efeziërs, dan komt Paulus met allerlei oproepen. Hij roept op tot eenheid en nederigheid. Hij roept ons op eerlijk te zijn in je spreken. Hij heeft het over ontucht, wat je weg moet doen uit je midden. Platvoerse taal, stop ermee. Hij heeft het zelfs over de onderlinge verhoudingen, man en vrouw. Nou, daar hebben we de afgelopen tijd vanuit onze kerk ook genoeg over gehoord. Gehoorzaamheid aan je ouders. Genoeg om te doen en genoeg om mee aan het werk te gaan. Maar de crux is natuurlijk wel, hij begint er niet mee. Al die bepalingen, die bepalen niet wie jij bent. Er staat niet, zorg nou eerst eens dat je dat allemaal op orde hebt en in de praktijk brengt en dan tel je mee. Zo doet Jezus het ook, hè. Natuurlijk, in Jezus' verkondiging zit ik weet niet hoeveel aansporing om echt te leven zoals God dat bedoelt. Neem alleen al de bergreden, Matthäus 5 tot 7. Wat heeft Jezus daar ontzettend veel verteld over het Koninkrijk van God en hoe je daarin moet leven. Maar die bergreden begint met de zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. En ook de blijdenis van de kerk heeft dat heel goed begrepen. De Heidelberger Catechismus, dat oude belijdenisgeschrift, begint met die prachtige woorden over wat is nou je enige troost in leven en sterven. En er komen niet allerlei voorwaarden, maar er komt er iets wat je gegeven is. Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als sterven mag weten dat ik niet van mezelf ben, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed volkomen voor al mijn zonden betaald heeft. En God zorgt voor mij, er kan nog geen haar van mijn hoofd vallen, zonder dat Hij daarbij is. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald, maar uit de heerschappij van de duivel verlost. En Hij geeft mij zijn geest. En zo verzekert Hij ook mij van het eeuwige leven. En natuurlijk, ook in de catechismus volgt er dan van alles wat je moet doen. Maar eerst dit, wat jou gegeven is. En dan volgt een beschrijving van hoe je was voordat God in je leven kwam, je ellende. Dan hoe Christus jou verlost heeft. En dan pas als regel van dankbaarheid een beschrijving van de wet. Wat moet je dan doen? Mooi is dat, hè? Wat we doen, doen we niet om iets te worden, maar omdat we iets zijn. Eerst zijn, dan doen. Laatste gedachte om mee af te sluiten. Hoe zit het dan met dat zijn? Moet je daar misschien nog iets voor doen? Heeft het zijn van christen ook een begin? Nou, hier aarzel ik wel een beetje, want Paulus geeft eigenlijk wel een mooie richting. Het komt wel aan op geloof. Deze brief is geschreven aan de gelovigen die één zijn met Christus. En dat geloof zit erin dat die mensen daar hun hoop op Jezus gevestigd hebben. Vers 12. Dat geloof is ontstaan toen ze de boodschap van het evangelie hoorden. De verkondiging van Paulus. Het evangelie van hun redding. Vers 13. En Paulus zegt, omdat ik geloof heb, gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor jullie. En noem ik jullie in mijn gebeden, vers 17. Hij wenst de gelovigen ook steeds meer geloofsinzicht toe. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Opdat uw hart verlicht wordt. Opdat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. En zodat je gaat zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is. Voor ons die geloven. Dat komt dus in ons leven aan op geloof, op u, in uw leven, in jouw leven. En geloven, ja, dat is toch zeker weten en vast vertrouwen dat wat God belooft, dat het ook voor jou is. Geloof mag je alles zijn. In geloof mag je alles ontvangen. En in geloof mag je alles gaan zien. Nou, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Even terug naar Chantal, die succesvolle jonge dame. Stel dat ze christen is. En na alle bewonderende berichtjes schrijft ze toch maar even nog zelf een berichtje op social media. En ze zegt, beste mensen, even voor de duidelijkheid. Ik ben super blij met mijn leven en met mijn succes. Maar ik ben me wel ervan bewust dat er iets is dat voor mij nog veel belangrijker is. Iets dat blijft ook als morgen alles anders is in mijn leven. En dat is Gods liefde voor mij. Mijn geloof in Jezus als mijn verlosser. Dat is de basis voor mijn leven. Succes of geen succes. En stel dat ook haar zus Christel christen is. En toch maar een berichtje op social media zet. Ook al denkt ze, ach, wie zal het lezen? Beste mensen, schrijft ze, het gaat niet zo goed met mij hoor. Ik weet niet zo goed hoe het verder moet. Maar dit weet ik wel. God heeft mij toch eerst lief gehad. Dat geloof ik. En daarom kan ik toch van mezelf en van jullie houden met heel mijn hart. Nou, zo mag je geloven. Want geloven is zeker weten en vast vertrouwen dat Gods beloften ook voor jou zijn. Amen.